Ja, conclusie van mij, één dag heeft alleen 24 uur. Ik wil graag, ja, Geert heeft over het Koninkrijk van God gesproken. Het was op mijn hart ook over het Koninkrijk van God te spreken. In Romeinen 14, 17, alleen maar een beetje deze vers, Romeinen 14, 17, een beetje dieper te kijken, wat het zegt, gaat over eten en drinken. De avondmaal gaat over eten en drinken. Deze nachtmiddag, huwelijk van Naomi en Tim, gaat het over eten en drinken. En dit is heel belangrijk. En als we over het Koninkrijk van God praten, zijn we ook, ja, we hebben een grote feest met Jezus in de hemel, met God en alle mensen die aan Jezus geloven. En daar is ook een grote feest met eten en drinken. En misschien met muziek. Muziek begint niet met de mensen. Er is altijd muziek in de hemel. Voor de schepping van de aarde. Muziek is een idee van God. Is schepping van God. En dus eten en drinken is helemaal belangrijk. Als we niet eten en drinken, ja, gaan we helemaal vlug sterven. Sommige mensen eten en drinken een beetje te veel in onze cultuur. Maar hier gaat het over eten en drinken. Of misschien wel niet. Dat is de grote vraag. Romeinen 14, 17. En tekst zegt hier. Waar gaat het om in Gods nieuwe wereld? Of Gods koninkrijk? Dat is een nieuwe vertaling hier. Dat is mooi om te lezen. Ja, voor Bibelstudies zijn niet altijd de centrale concepten gebruikt. Hè? Maar mooi, mooi zo om de Bijbel te lezen van 2014. En dat is Bijbel in gewone taal. Ik weet niet, gebruiken jullie vaak Bijbel in gewone taal? Ja. Jullie, ja, zo om te lezen, hè. Is goed. Hè. Maar we gaan hier ook naar de centrale concepten in deze tekst kijken. Maar hier zegt het als voorbeeld, waar gaat het over? Om in Gods nieuwe wereld, niet om wat je eet of drinkt. Het gaat erom dat we goed zijn voor elkaar. En in vrede met elkaar leven. En dat we blij zijn omdat de Heilige Geest in ons is. Of misschien in andere vertaling, als jullie een andere vertaling hebben.
Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest.
Ja, oké. Dus is een beetje raar, speciaal wat Paulus hier zegt, omdat eten en drinken zo belangrijk is. En omdat we denken, oké, eten en drinken, ja, maar in de Bijbel lezen we veel. In de Bijbel gaat het vaak over eten en drinken. En we hebben ook een geestelijke bedoeling en betekenis van eten en drinken, die heel belangrijk is in vele Bijbelse teksten. En Paulus zelf gebruikt vaak eten en drinken voor een theologische communicatie. Als we zien 1 Korinther 3, 10. 1 Korinther hoofdstuk 10. Zegt hier vanaf vers 1, vrienden. Het is belangrijk dat ik jullie vertel over de Israëlieten in de woestijn. Onze voorouders. Ooit werden de Israëlieten allemaal beschermd door een wolk die boven hen hing. En allemaal liepen ze veilig over een pad door de zee. Het was alsof ze toen allemaal gedoopt werden in de naam van Mozes. Alle Israëlieten aten hetzelfde brood uit de hemel. Dat kregen ze van God. En allemaal dronken ze hetzelfde water. Dat kregen ze ook van God. Dus voor God is belangrijk eten en drinken. God heeft ons zo gemaakt dat we iets nodig hebben. En God verzorgt en geeft eten en drinken uit liefde. En hier is in vergelijk met manna. Manna, het brood van hemel als verzorging van God. Het volk van God is in de woestijn. en heeft iets te eten en te drinken nodig, anders gaan ze allemaal sterven. En dus God geeft eten en drinken. En dus in deze tekst praat Paulus over manna, dat is hemelse brood, omdat manna komt van boven, van de hemel. Ja, misschien in wind of zo, of, ja, maar met koriander zaad en dan kunnen ze brood maken. Maar het komt van God. En het komt van door de wind, ruach van God, om het volk van God te verzorgen, zodat ze niet in de woestijn sterven. En op dezelfde manier hebben we hier een vergelijk met de gemeente. En zoals God manna in de woestijn gegeven heeft, heeft God nu het woord gegeven. Het woord van God, Jezus. Dat is een vergelijk. Het is een metaforische begrijp van manna is niet alleen in de woestijn letterlijk brood, maar betekent ook Gods verzorging en betekent ook dat God ons met hemelse brood verzorgt, dus in Jezus. En hier is een vergelijk tussen de doop in Mozes en doop in de kerk. Het volk van Israël gaat door de Rode Zee en dat is zoals ze gedoopt zijn in Mozes of door Mozes. En door deze doop worden ze volk van God. In Egypte zijn ze nog niet volk van God. Ze zijn volk van God, maar ze dienen niet God zoals een volk van God God dient. Om dat te doen, moeten ze uit Egypte naar het beloofde land. Om God te dienen, om God te aanbidden. En dus, dat wordt hier gezien, metaforisch, als een doop van niet volk van God in Egypte, door de Rode Zee, om volk van God te zijn. En dat gebeurt in de kerk. Doop betekent, oké, ik word nu kind van God. Ik geloof in Jezus en ik verkondig mijn geloof aan Jezus openbaar door de doop. Dat is een symbolische betekenis van doop. En dus Paulus gebruikt het hier voor de gemeente. Dat is zoals het volk van Israël in het Oude Testament. Jullie nu, door de doop, verkondigen jullie dat jullie in Jezus geloven en nu volk van God zijn. En Jezus, dat is brood van hemel voor ons geestelijke leven. Een geestelijke rijk van eten, ook in 1 Korintiërs, en dan gaat het in deze context ook over eten en drinken, als het volk van God in de woestijn met andere volken mengelt en dan andere godsdiensten in een context van eten en drinken volgt. Dus ze gaan een feest doen en eten en drinken is heel belangrijk in vele verschillende religies in een context van aanbidding. Dat zegt Paulus ook hier in Korinth. Is ook in aanbidding aan afgoden. En dus ze eten en drinken in de tempel. Eten en drinken betekent gemeenschap. En in verschillende religies hebben we in een context van gemeenschap met goden, hebben we eten en drinken. En dus we hebben avondmaal dus ook in verbinding met ons gemeenschap met Jezus en ons gemeenschap met elkaar. En er wordt symbolisch gecommuniceerd door eten en drinken. En dus het volk van God in de woestijn heeft door eten en drinken in gemeenschap met goden die niet bestaan. Goden van andere naties. En dus dat betekent, ze hebben geen gemeenschap meer met God. Je moet kiezen. En in Korinth zegt Paulus, jullie moeten niet meer naar de tempel van Afrodite gaan om gemeenschap in eten en drinken te hebben met mensen die niet aan God geloven. En mensen die aan Griekse goden geloven. Jullie moeten geen gemeenschap hebben door eten en drinken met deze mensen in de tempel. Maar het gaat niet over eten en drinken. Eten en drinken is alleen een symbolische betekenis in een gebeurtenis. En in deze context is er aanbidding. En dus, we hebben een geestelijke betekenis die heel belangrijk is in context van eten en drinken. Of in 1 Korintiërs hoofdstuk 3. Vrienden, toen ik bij jullie was, kon ik jullie nog niet alles vertellen. Want jullie leefden toen nog als mensen van deze wereld. Jullie lieten je nog niet helemaal leiden door Gods geest. Jullie moesten nog veel leren over het geloof. Jullie leken op baby's die nog niet alles kunnen eten. Daarom kon ik jullie nog niet alles vertellen over de wijsheid van God. Want jullie begrepen toen nog niet wat het geloof precies betekent. En dat begrijpen jullie nu nog steeds niet. Jullie leven nog steeds als mensen van deze wereld. Want jullie zijn jaloers en jullie zoeken ruzie. Jullie doen dus precies dezelfde dingen als alle andere mensen. En hier, als jullie kijken in jullie Bijbelvertaling, in vers 2, als iemand kan lezen, vers 2 uit een andere vertaling. Zegt hier.
Ik heb u wel gegeven. Eén vast voedsel. Daar was u nog niet aan toe.
Ja, dus geestelijke betekenis van melk. Melk betekent, ja, op het begin, een lichte boodschap, alleen evangelie. Hoe kan ik gered worden? Maar daarna gaat het verder. Als we met Jezus wandelen, ja, hebben we sterke voedsel nodig. Vlees. Krachtige boodschap van het woord van God. Die dieper gaat. En dus eten en drinken is hier in een geestelijke betekenis vergelijkt met het woord van God. Jezus, het woord van God. En als we het woord van God lezen, is het zoals voedsel voor ons hart. En dus deze voedsel hebben we nodig. En zijn zeker viele mensen die veel voedsel voor het lichaam eten, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die te veel de Bijbel gelezen heeft. Kan bestaan, hè, maar dat wil ik niet. Maar dus dat is voedsel, dat hebben we elke dag nodig. Het woord van God. En het woord van God maakt het mogelijk om te leven, geestelijk met Jezus te wandelen. En dat is ook met Paulus zo. En of in Johannes 4, 34. Zegt het, maar Jezus zei, ik leef van gehoorzaamheid aan God. Ik werk namens hem en dat werk zal ik afmaken. Of in een andere vertaling. Dat is 4, 34. Ja. Het woord van God is ons voedsel, voor ons geestelijke leven. Maar hier gaat het expert en zegt, het doen van het woord van God. Er zijn veel mensen die lezen toch vaak de Bijbel, maar doen niet altijd wat het woord van God zegt. Maar Jezus zegt, mijn voedsel is niet alleen het woord van God te kennen of te lezen. Maar mijn voedsel is het woord van God te doen. De praktijk. En dat is heel een belangrijke stuk. Zodat we kunnen veel de Bijbel lezen, elke dag, vele uren. Maar als we niet doen wat de Bijbel zegt, ja, gaat het leeg binnen ons hart. Is er geen waarachtige voedsel dat ons draagt door het geestelijke leven. Dus het doen van het woord van God is voedsel voor ons hart, voor ons geest, voor onze relatie met God. En dit is een geestelijke betekenis van eten en drinken. Ja, in het Oude Testament zijn we hebben geen tijd. Er zijn vele, vele teksten over het geestelijke leven in vergelijk met eten en drinken. In samenhang met ons relatie met God. Maar dat is niet wat Paulus wil zeggen in Romeinen 14, 17. In Romeinen 14, 17, onze basistekst, gaat het niet over eten en drinken als geestelijke betekenis van eten en drinken. Omdat hij zegt, het gaat in het koninkrijk van God, gaat het niet over eten en drinken. Dus in deze tekst bedoelt Paulus niet over de geestelijke betekenis van eten en drinken te praten. En andere teksten wel. Dus voor Paulus is wel een van de betekenissen van eten en drinken, dus wel de geestelijke betekenis. Maar niet in deze tekst. In deze tekst gaat het over iets anders. En in het tweede, misschien praat Paulus, ja, koninkrijk van God, over het feest met Jezus in eeuwigheid. Misschien. We hebben teksten, ja, er zijn ook een aantal van teksten. Lucas 14, als voorbeeld, Lucas 14. Of misschien een beetje langer. Lucas, dus jullie kunnen thuis lezen, Lucas 14, 15 tot 24. En misschien nu Lucas 22, vers 28 tot 30. Lucas 22 en dan 28 tot 30. Jullie zijn steeds bij mij gebleven als ik het moeilijk had. Daarom zal ik koningen van jullie maken. Ja, Geert heeft over priesters gesproken. Dus we zijn priesters en we zijn koningen, beide. En zoals mijn vader dat ook met mij gedaan heeft. In de nieuwe wereld mogen jullie eten en drinken bij mij aan tafel. Dus, ja, zeker. Het is een deel van het koninkrijk van God in eeuwigheid. Zeker symbolisch, maar toch wel in vergelijk met eten en drinken in context van koninkrijk van God. Dat is een belangrijke boodschap. Dus eten en drinken, natuurlijk, omdat eten en drinken, samen eten en drinken betekent gemeenschap. En dat is heel belangrijk in deze cultuur. Als jullie van een andere cultuur komen, misschien van zuidelijke cultuur, is eten en drinken heel belangrijk als, ja, als sociale gebeurtenis. Met ja, altijd gezin samen en zo. Dat is nog duidelijker in sommige culturen dan in andere westelijke culturen. Maar ook deze betekenis is niet de betekenis in Romeinen 14, 17. Paulus spreekt wel over het koninkrijk van God. Maar hier is er een probleem met eten en drinken. Hier is het niet in de positieve, op de positieve kant om te zeggen, oké, we hebben altijd in eeuwigheid met God gemeenschap en dus ik gebruik hier eten en drinken als symbolische communicatie voor deze gemeenschap met God. Maar dat doet hij niet. En dus de context is wel bepaald door het feit dat deze brief aan de Romeinen is een antwoord, een advies van Paulus aan bepaalde problemen in de gemeenten, die niet alleen in Rome zijn, maar ook in vele andere gemeenten, en die we vandaag terugvinden. En hier gaat het over conflicten in de gemeente. Dus er zijn conflicten gekoppeld aan eten en drinken. En ik weet niet, als jullie reeds in ruzie hebben over eten en drinken, waarschijnlijk niet, hè? Maar ik ken wel mensen die hebben wel ruzie over eten en drinken. Ook in gemeenten over het avondmaal. Ze maken ruzie over eten en drinken. Gaan we nu avondmaal, ja, zo in een kleine kopje vieren of in een grote beker en dan zo rumgeven? En zo, dat is bijbels, maar het is niet bijbels. Ja, of gaan we zo sap nemen, of wijn. En dan rode wijn, rosé, witte wijn. Ja, er is heel veel gelegenheden. Dus als we niet genoeg ruzie hebben en het leven een beetje niet interessant genoeg is, en we hebben een beetje emoties nodig. Ja, er zijn veel gelegenheden. Hè? Ja, er zijn ruzies, er zijn mensen, er zijn voorgangers van de gemeente in Afrika zijn naar buiten gestuurd worden, van de kerk uitgesloten, van de kerk, omdat ze avondmaal met bier gevierd hebben. Ja, was geen wijn. We hebben geen wijn. Wat gaan we doen? Maar we hebben in deze regio hebben we bier. Dus we gaan bier nemen. Hè? Of in de USA, soms zijn die mensen, we hebben geen wijn, geen probleem, we nemen Coca-Cola. Ja, en dan veel ruzie, ik ga niet Coca-Cola nemen vanavond. Dus, of brood, ongezuurde brood of gezuurde brood, ja, wat moeten we doen? Welke brood? Van een Turkse winkel of van een Belgische winkel of... Wat gaan we doen? Dus veel gelegenheid om ruzie te maken over eten en drinken. Avondmaal, maar ook, niet alleen voor avondmaal, ook te huis. Hè? Ik wil graag vis eten. Nee, vis is niet goed. Te veel ijzer of wat ben ik. Ja. En zijn mensen die maken regelmatig ruzie over eten te huis. Ja, kan ik wel. Ik ken veel mensen. Nee, dat wil ik niet, dat heb ik niet graag, dat heb ik niet graag, maar zo'n ruzie over eten en drinken. Maar hier, in deze context, gaat het waarschijnlijk niet over ruzie, over eten en drinken in een context van avondmaal. Hebben we wel in Korinth, in 1 Korinthus, hoofdstuk 11, gaat het wel over avondmaal en ruzie in een context van avondmaal. Hier is waarschijnlijk de context, omdat het een belangrijk thema is in de ganze brief van Romeinen, gaat het over ruzie tussen een Joodse groep en niet-Joodse groep in deze gemeente. En de gebodene wetten voor voedsel van het wet van Mozes. En dat is heel belangrijk. Als ik een Joodse mens ben en ik bekeer me tot Jezus en ik ben in een gemeente, blijf ik toch een Joodse mens. En dus het wet van Mozes is van God. Dat is Gods woord. Dus ik ga toch het wet van Mozes moeten doen. Ook in de gemeente. Als ik aan Jezus geloof of niet. Maar het wet van Mozes is van God. Als ik aan Jezus geloof of niet. En dus in deze gemeente hebben we hier een ruzie over het wet van Mozes. En daar zegt Paulus, oké. Nu, in de gemeente zijn we in een andere deel van het reddingsplan van God. Omdat nu in het koninkrijk van God, we zijn nu in het koninkrijk van God. We zijn in de Messiaanse era. En in de Messiaanse era is Jezus, de Messias, koning over het koninkrijk van God. En in deze Messiaanse context hebben we twee volken, die worden één volk. Eenheid tussen Joodse mensen en niet-Joodse mensen door geloof in Jezus. En in deze Messiaanse context is het wet van Mozes betrokken op externe dingen, dus kleding, voedsel en andere en dieroffers en zo, is niet meer geldig in het koninkrijk van de Messias. Waarom? Omdat in het Oude Testament zijn deze dingen belangrijk, zodat het volk van God kan zijn. En binnen de grenzen van het volk van God een identificatie met God kan hebben. En dus deze dingen noodzakelijk zijn om niet andere goden te dienen. Omdat elke volk heeft een wetsysteem. En dus als er geen wetsysteem voor het volk van God is, dat speciaal is voor het volk van God, dan kan het volk van God niet volk van God zijn, omdat die identificatie met God niet functioneert. Omdat ze mengelen met andere volken, om binnen in een noodzakelijke wetsysteem te leven, en dan gaan ze van God weg. Dus we hebben voor een bepaalde tijd, voor de voormessiaanse tijd, hebben we een wetsysteem van God nodig. En binnen deze systeem kan ik mijn identificatie met God vinden en leven als volk van God. Dat is noodzakelijk. Maar in het Messiaanse koninkrijk is het anders. Waarom? Omdat in het Messiaanse koninkrijk accepteert God direct, zonder externe wetten, accepteert God alle mensen, alle volken. En voor deze eenheid tussen Joden en niet-Joden is het absoluut noodzakelijk niet meer deze externe grenzen te hebben. Omdat deze externe grenzen in het koninkrijk van God, in het koninkrijk van de Messias, zijn barrieren en die maken het niet makkelijk zodat andere mensen in Jezus kunnen geloven en Jezus kunnen accepteren. Dus deze barrières moeten vallen. Dat is noodzakelijk. Als je Jood bent, kan je als Jood verder gaan, is geen probleem, besneden of zo, als Jood. Maar dat is alleen een culturele identificatie, niet meer als volk van God. Als volk van God kunnen we deze wetten in het Messiaanse Koninkrijk van God niet meer hebben, omdat twee volken in Jezus één volk worden. En dus daar gaat het over in deze gemeente en in de andere gemeenten ook. Dat was in een van de belangrijkste discussies in het eerste eeuw. Ook in Jeruzalem hebben ze twee keer beslissing genomen. En dus, om te zeggen, is nu besnijdenis noodzakelijk in de kerk of niet? En in Jeruzalem, ja, waren bijna allemaal Joden. Dus voor hun was het normaal, ja, Jezus is verlosser van het volk van God. Het volk van God is Israël. Het is mogelijk voor een niet-Israëliet om gered te worden, maar in deze geval moet je binnen het wetsysteem van Mozes. Dus besnedenis, voedsel van Mozes, kleding en alle wetten die noodzakelijk zijn. En hier gaat het dus ook in Roma, gaat het over deze discussie. En Paulus zegt, ja, we zijn nu in een andere era. We zijn nu in de Messiaanse era. Het Koninkrijk van God heeft begonnen. Is op aarde. Maar is op aarde als een geestelijke koninkrijk. Om deze reden zegt Jezus tegen Pilatus, ik ben koning, ja, maar niet van deze wereld. Je hebt bang, omdat de mensen tegen jou zeggen, er is een andere koning gekomen en je moet vechten tegen deze koning, of Herodes, en dan later Pilatus, jullie moeten vechten tegen deze koning. Nee, is geen probleem, omdat mijn koninkrijk is een geestelijke koninkrijk. En dus hier, het koninkrijk van God, vanaf de eerste eeuw, is overal op aarde, waar het evangelie gepreekt wordt, en waar mensen aan Jezus geloven, is het koninkrijk van God. Je gelooft in Jezus, daar is het koninkrijk van God. Nu, reeds. En dus, in deze Messiaanse koninkrijk, dat niet meer bepaald is op één natie, omdat de wetten van Mozes zijn voor één natie. En in het koninkrijk van God zijn we nu overal, binnen verschillende culturen, gemengeld met andere culturen, om het evangelie te preken. En dus in deze koninkrijk gaat het niet meer over externe punten van identificatie, maar het gaat over helemaal iets anders. Maar Jezus heeft reeds erover gesproken. Ze zien in Marcus, hoofdstuk 7. Vanaf vers 14. Jezus riep de mensen weer bij zich. Hij zei, luister allemaal goed naar mij en probeer het te begrijpen. Een mens wordt niet onrein van de dingen die bij hem naar binnen gaan. Nee, een mens wordt juist onrein van de dingen die uit hem naar buiten komen. Toen Jezus en de leerlingen in hun huis waren, zonder andere mensen, vroegen de leerlingen, wat bedoelt u daarmee? Jezus zei, dat zouden jullie moeten begrijpen. Alles wat je eet, gaat van buiten naar binnen. Dat is bekend. Het komt niet in je hart terecht, maar in je maag. En tenslotte verdwijnt het in het riool. Jullie snappen nog wel dat eten een mens niet onrein kan maken. Dus hier gaat het over de wet van Mozes. Marcus 7, ja, vanaf 14. En dus, Jezus zegt hier reeds iets raar, speciaal, omdat het duidelijk is dat natuurlijk in context met Joodse mensen hebben we het wet van Mozes. Maar Jezus zegt reeds dat, nee, denk over na. In het Messiaanse Koninkrijk, en met deze tekst zegt Jezus reeds, we hebben nu het Messiaanse Koninkrijk. Omdat tot het Messiaanse Koninkrijk zijn de wetten van Mozes wel geldig voor het volk van God. En andere mensen die willen kind van God zijn, En binnen het volk van God gaan, ze moeten het woord van Mozes volgen. Omdat het geldig is voor het volk van God. Maar hier zegt Jezus, het is niet meer geldig. Deze wetten over voedsel zijn niet meer geldig. En de mensen kunnen het niet begrijpen. Alleen als ze denken, dus Jezus moet de Messias zijn. Alleen in het Messiaanse koninkrijk is er geen verschil meer tussen Joodse mensen en niet-Joodse mensen. Maar beide worden één volk. En dus hier natuurlijk, later, voor Paulus is heel duidelijk, dat in het Messiaanse koninkrijk kunnen we geen ruzie maken over deze wetten, omdat nu allemaal geaccepteerd zijn zonder de externe wetten van het wet van Mozes in de gemeente. En dus, we moeten elkaar accepteren. Dus hier spreekt Paulus in deze tekst in Colossensen ook, en aan de Korinthes ook, over bepaalde dingen die belangrijk zijn, zoals voedsel, zoals besteden, zoals dagen. Zijn er bepaalde dagen? En we hebben Joodse feesten en bepaalde dagen die heel belangrijk zijn. Shabbat, bijvoorbeeld, heel belangrijk voor Joodse mensen. Maar Paulus zegt, nee, in het Messiaanse koninkrijk zijn er geen bepaalde dagen meer. En jullie kunnen persoonlijk wel zeggen, deze dag is belangrijk, en deze dag is Valentijnsdag is belangrijker dan andere dagen. Dat is geen probleem, dat is cultureel, dat is geen probleem, maar het is persoonlijk. Maar je mag niet naar de gemeente gaan en zeggen, dat is de belangrijkste dag. En allemaal moeten meedoen. Nee, dat is persoonlijk. Kan je wel doen, in jullie zin, maar het is persoonlijk. En dus ook Joodse feesten. Je mag wel Joodse feesten vieren, dat is geen probleem. Als je Jood bent, viert je Joodse feesten. Maar je mag niet tegen de gemeente zeggen, dat is een belangrijke feest en alle moeten meedoen. Nee, dat is persoonlijk, dat is cultureel. Of voor een volk, is persoonlijk. Maar het wordt niet een wet voor de ganse gemeente. En dus, jullie moeten niet ruzie maken over deze dingen. Dat zijn externe dingen. Persoonlijk of cultureel. En in het koninkrijk van God gaat het niet over deze externe dingen. En je mag zeggen, ja, in België mag je geen hond eten. Oké, ja. Maar misschien in cultureel gezien niet, hè. Maar als je iemand in de gemeente heeft en de put in honden in de pan en eten, kan je niet zeggen, oh, dat mag je niet doen. Maar het is niet tegen een wet. Hè? Dat is persoonlijk. Dus we moeten geen ruzie maken over externe wetten. En dat gebeurt heel, heel vaak. Niet alleen in het eerste eeuw, maar ook vandaag. Ook in België. Hoeveel gemeenten zijn er waar heel sterke ruzies zijn en splitsing van gemeenten, maar het gaat niet over principes van het woord van God. Het gaat gewoon over culturele of persoonlijke overtuigingen. Alleen daarover. En ze maken ruzie in de gemeente. En de gemeente gaat splitsen over dingen die niets te maken hebben met het koninkrijk van God. Maar alleen over externe dingen, culturele of persoonlijke overtuigingen. Om welke uur moet de godsdienst zijn, hoe lang moet de godsdienst zijn. En dan maken ze ruzie over. Dat zijn praktische dingen. Er moeten beslissingen genomen worden. Voor elke organisatie moet beslissingen over praktische dingen nemen. En akkoord hebben over praktische dingen. Maar het kan niet zijn dat deze dingen in ruzie worden en tot splitsing leiden. Dat mag niet zijn. Omdat in het koninkrijk van God gaat het niet over deze externe dingen. Dat zijn alleen praktische dingen voor het leven die noodzakelijk zijn. Maar zijn niet het hart van het koninkrijk van God. En dus in de gemeente of in een gezin mogen we geen, of met andere mensen mogen we geen ruzie erover maken. Omdat als we dat doen, gaat het tegen het koninkrijk van God. En is een barrière voor het groeien van het koninkrijk van God. Dus hier praat het over accepteren van de andere mensen. Dus praat Paulus over zwakke mensen en sterke mensen. Zwakke mensen in deze tekst zijn de mensen die heel vele wetten hebben, die in het Messiaanse koninkrijk van God niet geldig zijn. En in hun geweten zijn deze wetten zo belangrijk dat ze denken, allemaal moeten deze wetten volgen. En Paulus zegt, dat zijn zwakke mensen, omdat ze hebben meer wetten en meer barrières dan God plaatst. Dus, en dan hebben we sterke mensen. En deze sterke mensen zeggen, ah nee, dat zijn externe dingen, is voor mijn geweten geen probleem. Maar deze sterke mensen moeten ook niet de zwakke mensen veroordelen. Om te zeggen, ah ja, maar jullie hebben het evangelie niet begrepen. Als jullie nog de besnedenis doen, hebben jullie het evangelie niet begrepen. Dus dan maken ze ruzie tegen de zwakke mensen. Maar dat moet je ook niet doen. Je moet de anderen accepteren. Zoals zijn geweten functioneert, accepteert je de andere mens met zijn geweten. En belangrijk is eenheid. Met verschillende overtuigingen, persoonlijke overtuigingen, eenheid in de gemeente te hebben. Dat is belangrijk. Dat zegt Jezus in Johannes 17. Hoe kan de wereld begrijpen dat Jezus realiteit is en opgestaan is en dat Jezus ons leven kan veranderen? Hoe kunnen ze dat begrijpen? Ze kunnen dat begrijpen als ze eenheid en liefde in de gemeente zien. Als ze een verschil zien tussen gemeente en niet-gemeente. In context van relatie tussen de mensen. En dus, hier gaat het over accepteren en niet veroordelen. Het woord dat meest gebruikt wordt in Romeinen 14 is oordelen. Over andere oordelen. Gebaseerd op culturele of persoonlijke normen. En niet gebaseerd op principes van het Koninkrijk van God. Dus er is het kernpunt in Romeinen 14, een kernpunt van conflicten in gemeenten of in relaties tussen mensen. Het gaat over persoonlijke normen. En denken dat anderen mijn persoonlijke normen moeten volgen. Omdat mijn persoonlijke normen universele normen zijn. Dat is het probleem. En daar gaat het over in ruzies. Vaak. In gemeenten en in gezins. En bedrijven ook. Vaak. Het gaat over persoonlijke normen. En ik denk, mijn normen zijn universeel. Maar ze zijn mijn persoonlijke normen. Voor dan heeft andere normen. In het Koninkrijk van God gaat het niet over persoonlijke normen. Het gaat over principes, universele principes van het Koninkrijk van God. En deze universele principes van het Koninkrijk van God is rechtvaardig leven. Volgens het zijn van Gods leven. Het gaat over vrede. Het gaat over vreugde in de Heilige Geest. Het gaat over deze dingen. En deze dingen moeten we volgen. En deze dingen moeten we zoeken. Dat is de doelstelling. Wat is de doelstelling? De doelstelling is niet dat de andere alle mijn overtuigingen heeft. Dat is niet de doelstelling. Dat is niet belangrijk. Belangrijk is dat de gemeente in eenheid is en de liefde van Jezus zichtbaar is. Dat is belangrijk. En dat is de verkondiging van het evangelie. Het gaat in de verkondiging van het evangelie niet alleen over woorden, maar het gaat over de persoon die het koninkrijk van God verkondigt. En de woorden moeten in overeenstemming zijn met het leven. Als iemand een koninkrijk van God preekt, maar zijn leven helemaal anders is, is niet gaan de mensen lachen. Dat doen ze ook vaak. Dan gaan de mensen lachen. Dus niemand gaat overtuigd. Het is alleen de verkondiging is efficiënt als er een overeenstemming is tussen de woorden die we spreken en de woorden die we leren. Als we praktiseren, als er een overeenstemming is, dan kan de boodschap heel krachtig zijn. En dat niet alleen voor één persoonlijke mens, maar voor de gemeente. Als er een overeenstemming is tussen onze verkondiging van liefde en eenheid door de Heilige Geest en vreugde en vrede door de Heilige Geest en deze boodschap in overeenstemming is met ons leven in de gemeente, waar mensen die komen van buiten en wat zien ze? In de relaties. En als de mensen zien, ah ja, dus vreugde, vrede liefde door de Heilige Geest, dan zien ze, ah ja, oké, dat klopt. Dat klopt. Dat moet iets zijn. Dat wil ik ook kennen. Maar als er geen overeenstemming is, zeggen ze, ah ja, ze zeggen iets, maar ze doen iets anders. Ja, niemand overtuigd worden. Dus de kracht van de verkondiging van het evangelie is in overeenstemming tussen de boodschap en het leven van de mens die verkondigt. En tweede, betrokken op de relatie in de gemeente. Dat zijn misschien de twee belangrijkste punten voor de verantwoordelijkheid van het volk van God. Om het woord van God te leven en dus de boodschap die we verkondigen authentisch te maken. Door een ervaring, persoonlijke ervaring. En deze persoonlijke ervaring is anders als in een voetbalclub, omdat deze ervaring is een werk van de Heilige Geest. Dat is niet een product van mensen. Dat is het product van God. De vrucht van de Geest betekent, de Heilige Geest is aan het werk. De Heilige Geest maakt het mogelijk dat, authentische ervaring is in verandering in ons leven. En dat er een authentische ervaring in verandering is in de relaties. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is vrucht van de Heilige Geest. Als jullie Galaten 5, 22 en 23 lezen, de sammige elementen is ook niet volledig. Het zijn alleen voorbeelden van de vrucht van Geest. Geest betekent een gevolg van het werk van de Heilige Geest. Dat gaat over relaties. Veel mensen lezen deze tekst in Galaten 5. Zo persoonlijke, emotionele ervaring. Liefde, vrede, vreugde en zo. Natuurlijk is er een emotionele aspect. Maar deze emotionele aspect is niet alleen voor één bepaalde persoon. Dat is voor de gemeente. Dus het gaat over de relaties. De vraag is, wat karakteriseert ons relaties? En daar zegt de tekst, onze relaties zijn gekarakteriseerd door het werk van de Heilige Geest. Een gevolg van het feit dat de Heilige Geest in ons midden werkt. En dus onze relaties zijn gekarakteriseerd door vrede, liefde, vreugde, etc. Dus deze zijn kenmerken van de Heilige Geest. En daardoor is het werk van de Heilige Geest zichtbaar. En dan kunnen we zeggen, oké, als de Heilige Geest het doen wil, mag hij wel. Ik ben niet tegen. Maar dat is niet de boodschap. De boodschap is, oké, de Heilige Geest is aan het werk en hij verandert ons leven en hij verandert onze relatie. Hij is nu aan het werk, maar ik moet niet passief zitten. Ik moet actief meewerken. We zijn medewerker van de Heilige Geest. En dus, we kunnen meewerken en in verschillende relaties, verschillende situaties. Elke dag zijn er beslissingen noodzakelijk. Beslissingen om God te laten werken in mij en om God te laten werken in de relaties. Daar kan ik beslissingen nemen in mijn relatie met andere mensen. Hoe ga ik reageren? Welke woorden ga ik kiezen om te praten? Dat is een medewerking van de Heilige Geest. Welke is mijn innere houding tegenover andere mensen? En dat kan in medewerking, dat moet in medewerking met de Heilige Geest zijn, zodat de Heilige Geest in samenwerking met ons zijn werk doet. Dus een actieve deelname aan het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat het doen, dat is de kracht van de Heilige Geest. En dat is een verandering door Gods werk, maar ik heb een verantwoordelijkheid om mee te werken met wat de Heilige Geest is aan het doen. En dus dat betekent Koninkrijk van God en dat betekent actieve deelname aan het Koninkrijk van God. En dus dat is betrokken op het karakter van God, rechtvaardigheid in onze tekst. Betekent in het Oude en Nieuw Testament karakter van God. Dus dat sluit liefde en genade met binnen. Dus met binnen. Jullie hebben hier misschien rechtvaardigheid in Romeinen 14, 7. Rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid in de Hebreeuwse tekst, Mishpat Tzedaka, en die kan zien in de Griekse tekst, betekent karakter van God. En binnen de karakter van God is liefde en genade. Dus niet alleen in een juridische betekenis. Dat is betekent karakter van God. Het koninkrijk van God betekent ervaring van de karakter van God. Van het zijn van God. En dat zien we vaak in de Messiaanse teksten. Jesaja 9 als voorbeeld. Jezus, ja. Maakt deze karakter van God heel duidelijk. Jesaja 9. Vers 5. Er is een kind geboren. We hebben weer een koning. Hier gaat het over het koning. De koning van het koninkrijk van God. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen. Wijze bestuurder, sterke God, vader voor altijd, koning van vrede. Zijn macht zal steeds groter worden. En er zal altijd vrede zijn. Er zal op de troon van David zitten en er zal koning zijn. Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. Zo'n koning zal hij zijn voor altijd en eeuwig. Een beetje later in Jesaja 11, beschrijving van het Messiaanse koninkrijk. Zoals uit een oude omgehakte boom een kleine nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. De geest van God zal in hem zijn. De koning zal wijs zijn en verstandig. Hij zal sterk zijn en machtig. Hij weet wat God van hem wil en hij heeft eerbied voor de Heer. De koning is een goede rechter. Hij is gerecht zoals God. En dan gaat het leider. Later hier in deze tekst over het koninkrijk van God en vrede tussen de mensen. De mensen die bijvoorbeeld geen vrede gemaakt hebben, leven nu in vrede samen en zijn ook gedomineerd door de geest van God. De geest van God regeert over de Messias en maakt het mogelijk dat de Messias volledig God is en Gods karakter in het koninkrijk van God regeert. En de mensen, de inwoners van het koninkrijk van God, geregeerd zijn door de Heilige Geest. En dus zo zijn zoals God. En dat is de herschepping. God heeft de mens in zijn evenbeeld gemaakt. En de zonde vernietigt deze evenbeeld. En nu is een herstelling. We zijn hergesteld in een proces van herstelling. Zodat we opnieuw Gods evenbeeld kunnen zijn. Gods karakter kunnen reflecteren. En dus, dat is het werk van God, nu, in het Messiaanse Koninkrijk. En dus, dat vereist onze medewerking. Dat is niet ons werk, dat is het werk van God. Maar, we kunnen meewerken of niet meewerken. En dat is niet een beslissing van één beslissing voor het ganze leven. Dat is vele beslissingen elke dag. In bepaalde situaties, die allemaal gelegenheden zijn. God geeft ons gelegenheden in het leven om medewerkers met God te zijn. Voor een verandering in ons leven en voor een verandering in relaties. En vaak denken we, ik wil deze situatie niet. Maar deze situatie is een gelegenheid van God. Om Gods werk te ervaren. Om God te ervaren. Of deze mens heb ik helemaal niet graag. Ik wil deze mens niet meer zien. Maar deze mens is gegeven van God. In gelegenheid. Zodat God mij verandert. Maar deze mens moet anders zijn. Misschien wel, maar ik ook. Ik moet een verandering van God door deze mens ervaren. Dus positieve en negatieve ervaringen zijn allemaal gelegenheden in ons wandel en leven met God om een verandering door de Heilige Geest te ervaren en om medewerkers van God te zijn. En om te zien dat in het koninkrijk van God gaat het helemaal niet over eten en drinken. Dat is een kleine symbolische bijwerk in gelegenheid om relaties goed te maken of relatie te ervaren, is een mooie ding om relaties te ervaren, maar in het koninkrijk van God gaat het helemaal over God, om God ervaren en om God tegenover andere mensen zichtbaar te maken, zodat andere mensen in honger hebben om God ook te ervaren. Daarover gaat het in het koninkrijk van God. Oké, misschien we nog bidden. Heer Jezus, we danken u voor uw woord en voor uw liefde en voor voedsel, eten en drinken in ons leven. En vooral over een ervaring, persoonlijke ervaring. U bindt ons eten en drinken. En u verandert ons door uw werk. En we danken u voor deze verandering. En voor vele verschillende gelegenheden elke dag om medewerkers te zijn aan het Koninkrijk van God. Om regeerd te zijn door de Heilige Geest. In onze houding, in onze emoties, in onze gedachten. Regeerd te zijn door de Heilige Geest. Zodat andere mensen u kunnen leren kennen. Zodat wij actief ervaren kunnen dat uw kracht verandering brengt. Zodat we het in ons leven, persoonlijk en in onze relatie kunnen ervaren. In ons gezins en in ons werk met andere mensen, in onze contacten met andere mensen, in ervaring hebben die andere mensen tot u brengen. Zodat we instrumenten in uw handen zijn, tot uw glorie, tot u terugkomt. In de naam van Jezus. Amen. Amen.